Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, mensen die de dienst volgen. Een goedemorgen op deze laatste zondag van het jaar 2014. Een nieuw jaar staat voor ons. Goed. Om even terug te blikken, maar ook goed om vooruit te kijken. Als gemeente hebben we het afgelopen jaar heel veel goeds van de Heer ontvangen. Ik herinner me nog dat we helemaal aan het begin van het jaar een brief kregen. Een brief aan de gemeente te Alphen aan den Rijn. Weet je het nog? Was toch prachtig? Daar kon je wat mee met die brief. Nou, zulke brieven wil ik wel ontvangen. En zo'n brief wil ik ook wel zijn. En willen wij als gemeente wel vormen. En je mag dan ook, als je terugblikt, jezelf toespreken. Jezelf toespreken? Ja. Net als David dat deed. En dan zeg je gewoon tegen jezelf, ga de Heer maar prijzen. En vergeet niet één van zijn weldaden die hij jou, die hij ons heeft betoond. Goed, om die niet te vergeten. Het sterk je in je geloof en het in het ontzag hebben voor God. Helaas. Dat is ook nog realiteit, leven we nog in een gebroken wereld, omdat het rijk der duisternis nog heel actief is. Mondiaal in de wereld is er veel aan de hand. Je hoeft maar naar de televisie te kijken. Het wordt je allemaal voorgeschoteld. Dichterbij, in eigen leven, in de gemeente. Ook lijden. Er zijn mensen ziek. Er is verdriet. Er zijn beproevingen. Dat kunnen we niet ontkennen. Het is realiteit. Maar het is mooi als je leert te midden daarvan je toch te kunnen richten op de Heer. En als je zo bezig bent, te midden van dat alles, kun je al wat gaan proeven, al wat gaan zien, al wat gaan ervaren van wat zeker realiteit gaat worden. Dat God alle tranen uit jou en mijn ogen zal wissen. En er zal geen dood meer zijn. Er zal geen rouw meer zijn, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij gegaan. Wat een schitterende belofte. En mooi als je leert, te midden van alle narigheid, dat meer en meer voor ogen te krijgen. En diep van binnen te beseffen, dat alles wat je nog overkomt, wat je nog meemaakt aan narigheid, aan ellende, aan verdriet, dat dat eigenlijk, als je er diep over nadenkt, op geen enkele manier opweegt ten opzichte van de heerlijkheid die jou, die ons ten deel zal vallen, die over ons zal opgaan. Dat helpt je om vast te staan, ook in het lijden. En de Heer, hij helpt je om door het lijden heen te gaan. Dat was even terugkijkend. En vooruitblikkend, het komende jaar, de komende tijd, nou, dat is niet zo moeilijk. Er zijn zoveel vergezichten in de Bijbel, zoveel mooie beloften, dat als je daarin gaat verdiepen, dan raak je eigenlijk nooit uitgekeken. Zo mooi is dat. En vanmorgen wil ik er één met jullie delen. Een prachtige belofte. Wil je hem laten zien, Martine? Kijk er maar eens naar. En leef je in. Zie je het? Ik die ontzag heb voor de naam van God. De zon zal stralend opgaan. De zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Wat een prachtige belofte uit Malachi 3, vers 20a. En daar gaan we over nadenken met elkaar vanmorgen. Malachi, zijn naam betekent mijn bode, bode van God, boodschapper van God. Hij spreekt woorden Gods. God maakt hem bekend wat gaat komen. En Malachi spreekt daarvan en daarover. Een boodschap voor mensen in zijn tijd. Een boodschap voor mensen in onze tijd. Voor jou en voor mij. Ook in het komende jaar. Het is die belofte voor mensen die ontzag hebben voor de naam van God. Ontzag hebben, wat is dat? Wat betekent dat, ontzag hebben voor God? Ik denk dan aan dat je God waardeert, dat je hem bewondert, dat je respect hebt voor hem. Je hebt iets gezien. Iets geproefd, iets meegemaakt van God. En het heeft indruk op je gemaakt. En je bent onder de indruk geraakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat je iets moois ziet in de schepping. Ik heb dat wel als ik op mijn volkstaart ben en ik zie weer wat nieuws. Dan denk ik, God, wat hebt u dat mooi gemaakt. Ik vind dat prachtig. Dan ben ik soms onder de indruk van God. Je kunt dat ook hebben als je de regenboog ziet. Of als je een verhaal of een gedeelte uit de Bijbel leest en het raakt je hart, dan kun je onder de indruk komen van God. Een eigenschap van God raak je bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als je gaat beseffen hoe groot het is als God spreekt, dat het er gewoon is. Ontzag hebben voor God is een houding van eerbied voor God hebben. Van hem lief hebben en van toewijding aan hem. Van luisteren naar hem en doen wat hij zegt. Ontzag hebben voor God is meer dan een gevoel of een emotie. Het is een houding, een innerlijke hartsgesteldheid. Het diep beseffen en erkennen van de grootheid, goedheid en macht van God. Van zijn heiligheid, van zijn heerlijkheid. En je weet het, diep van binnen. Ik vertrouw u, God. Ik durf me helemaal aan u toe te vertrouwen. Ik volg u, Heer, en ik wil u dienen en inzetten, zodat u uw doel bereikt. En dan staat er, ontzag hebben voor de naam van God. Dus voor Gods naam, voor wie hij is en hoe hij is. Voor zijn wezen, voor zijn eigenschappen. Zijn geduld, zijn trouw, zijn goedheid, zijn barmhartigheid. De manier waarop God lief heeft. Hoe trouw hij is aan wat hij bedacht heeft. Aan zijn plan. Ontzag voor zijn scheppingskracht. En ik heb gedacht, als je ontzag hebt voor God, dan heb je ook ontzag, respect voor zijn schepping. daar ga je dan op een respectvolle manier mee om. Niet alleen met de levensloze schepping, maar ook met de levende schepping. En de schrijver van Spreuken, die begreep het al. Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper. Die beledigt God. En wie zich over een arme ontfermt, eert hem. Die eert God. Je mag dus een ander mens met eerbied benaderen. Omgaan met een ander met eerbied. Omdat die mens een schepping van God is. Een ander minachten, negatief over een ander spreken, is een belediging voor God. En voor jou, voor mij, die ontzag hebben voor God, zal de zon stralend opgaan. De zon zal stralend opgaan. En de zon, die wijst in de Bijbel, in profetische visioenen, in vergezichten en in uitspraken, op Yahweh, de schepper van hemel en van aarde. De Heer God is een zon en schild voor jou en voor mij. Psalm 84, vers 12. En Hij, Yahweh, is de opgang uit de hoogte. Lucas 1, vers 78. En hier de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. De aarde ontvangt licht en warmte van de zon. En God heeft in zijn grote wijsheid de afstand tussen de zon en de aarde bepaald. Gemaakt. En die afstand is juist goed, zodat er leven op aarde mogelijk is. Was die afstand groter geweest, zou het te koud zijn op aarde. Dan komt er niet genoeg warmte op aarde. Zou die kleiner zijn geweest, zou de aarde warmer geweest zijn. En zou er ook geen leven mogelijk geweest zijn. En zo is het ook belangrijk hoe jouw afstand is, afstand tussen aanhalingstekens, ten opzichte van God. En jouw afstand ten opzichte van God is er een van ontzag hebben voor Hem. Hem erkennen als jouw Heer, ook als jouw Schepper. En de aarde en de andere planeten van ons zonnestelsel, ze draaien allemaal om de zon. De zon staat centraal en die geeft licht en warmte. God staat dus centraal in jouw leven, in mijn leven als het goed is. En God maakte het licht, de zon in het zichtbare. En Hij scheidde ook het duister en het licht, doordat Hij de aarde in beweging bracht, omdat die ronddraait om haar eigen as. En het was zeer goed. Zo goed dat het overal op aarde precies 12 uur licht en 12 uur donker was. Dat is nog eens regelmaat. God vond dat blijkbaar goed voor zijn schepping, voor de mens, de kroon van zijn schepping. Dat hij licht had, 12 uur en 12 uur donker waarin hij kon rusten. Dat is nog eens regelmaat. En na de zondvloed is die scheiding tussen licht en duisternis deels opgeheven door toedoen van de duivel. Is die ontregeld. En hebben we nu in de wintertijd maar een korte periode van licht en in de zomertijd een lange periode van licht. En dat komt omdat de aardas bij de zondvloed is verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke positie, ten opzichte van de baan rond de zon. Dus de aarde is ongeveer 23,5 graad gekanteld. Maar als je dat nou omzet, dan gaat God, de schepper en vader van onze Heer Jezus Christus, alles en iedereen te boven. Hij is het centrum. Hij is ook groter dan de schepping die hij geschapen heeft. Hij omvat de schepping geheel en draagt haar door woord en geest. En God mag voor jou zijn als de zon. Dat hij helemaal centraal in je leven staat. Jij toegewijd aan hem. Je dient hem. En je volgt Jezus tot wie God je roept om in gemeenschap te leven. En alles van God gaat uit naar zijn schepping. In het bijzonder naar de kroon van zijn schepping, de mens. En hij wil ons innerlijk beschijnen met zijn warmte en licht. Met zijn liefde, zijn trouw en goedheid. Hij wil dat Jezus je zo leidt, je zo stuurt, je zo de weg wijst, dat je wordt als hij, als Jezus, en dat je vrucht gaat dragen voor God. Als je Jezus volgt, verder, zorgt hij ervoor dat God over je opgaat, dat je hem verder leert kennen en dat je je hart volledig op God richt. Hij geeft kleur aan je leven, in het leven van je broeders en zusters, zodat Gods veelkleurigheid gezien wordt in de gemeente. Denk aan, sta op en schitter. Laat jouw leven maar zijn als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Spreuken 4 vers 18. En dan is het me opgevallen dat er staat, de zon gaat op die gerechtigheid draagt. De zon der gerechtigheid gaat op. Wat is dat? Wat betekent gerechtigheid? Het is een begrip wat heel veel, heb ik ontdekt, in de Bijbel voorkomt. Maar weten we echt wat het betekent, gerechtigheid? Laatst was ik op een kring en toen noemde ik dat woord. En ja, het is eigenlijk wel een oud begrip. En leg nou eens precies uit wat het betekent. Nou, ik zal vanmorgen een poging doen om dat uit te leggen. Het Hebreeuwse woord voor gerechtigheid is tzedaka. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En het is afgeleid van het woord tzadik. En dat betekent rechtvaardig. En in het algemeen betekent het Bijbelse begrip gerechtigheid dat een persoon of een zaak werkelijk doet wat ervan verwacht mag worden. Mooi vind ik dat. En wat mij opviel, dat het ook over een zaak kon gaan. Dat vond ik bijzonder. Toen ben ik dat gaan uitzoeken. Maar er komt bijvoorbeeld in de Bijbel voor dat een weegschaal, die is tzedaka, als hij zuiver weegt. Dat vind ik mooi. Als je dus iets hebt van 100 gram, dan moet die weegschaal niet 105 of 95 gram aanwijzen, maar 100 gram. En dat heet gerechtigheid. Maar dan is die weegschaal gerechtigheid, maar zo vertaal je dat nou natuurlijk niet, maar dan maken de vertalers ervan, het is een zuivere weegschaal, die doet waarvoor die bedoeld is. En weet je, de weg die God wijst, heet ook tzedaka. En dat wordt dan niet vertaald door gerechtigheid, maar door rechte sporen of een veilige weg. Want als je die weg gaat, dan kom je tot je doel. En dan vind ik het mooi dat Ausore, die altijd dicht bij de grondtekst blijft, die vertaalt het gewoon met sporen van gerechtigheid. Psalm 23, vers 3, we weten het wel, die mooie psalm van David. De Bijbel bedoelt met gerechtigheid voor ons, denk ik, het herstel van jou, van mijn leven. Ja, zelfs van heel de schepping in al zijn verbanden. Dat heel de schepping, heel ons leven van jou en van mij, beantwoordt aan wat God ermee voor ogen heeft. Dat betekent dus ook dat gerechtigheid is dat boze geesten met hun bedervende invloeden niets meer bederven in jou en in mij. Dat alle ongerechtigheid die door boze geesten wordt veroorzaakt, verdwijnt. Dat die weggaat uit heel de schepping. Dat we zeggen, alle ongerechtigheid voorbij. Kortom, Bijbelse gerechtigheid is ook een totaal levensherstel. Heelheid met God. Niet alleen van mijzelf of van jou, maar van alles en iedereen om jou en mij om ons heen. Gerechtigheid heeft te maken met echtheid. Jij en ik, weer helemaal puur en gaaf, zuiver en heel, zoals jij en ik bedoeld zijn door God. Gebrokenheid gaat voorbij en verandert in heelheid. Helemaal compleet en af. In de tijd van Jezus dachten de Romeinen en de Joodse rabbijnen anders over gerechtigheid. De Romeinse gerechtigheid, justitia, je herkent daar denk ik wel wat in, betekent dat de mens ontvangt wat hem toekomt, beloning of straf. Romeinse gerechtigheid is een wrekende, vergeldende gerechtigheid. En bij de rabbijnen, de Joodse leraren, die zagen gerechtigheid als iets heel anders. En die zeiden, je bent rechtvaardig als je doet wat God van je vraagt in de Torah. En de rabbijnse Joden zeiden, als je doet wat in de Torah staat, dan ben je een tzaddik, dan ben je een rechtvaardige. Dan heb je deel aan de tzedaka, aan de gerechtigheid Gods. En dat vind ik niet zo vreemd, dat die rabbijnen dat zeiden. Want als ik Deuteronomium 6 vers 25 lees, dan lees ik daaruit dat als je je houdt aan Gods wet en als je doet wat God van je vraagt, dan ziet God dit als gerechtigheid. Je handelt dan juist zuiver en recht naar de naaste en naar God toe. God is ook gerechtigheid. Zijn handelen is zuiver, is rechtvaardig, is trouw en goed. En de Joden zagen Gods gerechtigheid als dat hij doet wat hij beloofd heeft. Gods gerechtigheid is geopenbaard in het evangelie. De blijde boodschap dat hij, die geen zonde heeft gekend, Jezus de Christus, voor ons is gemaakt, tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Gods gerechtigheid is voor ons geopenbaard in Jezus de Christus. Psalm 31 zegt al, doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. Ontkoming is er alleen via Jezus. God heeft Abraham gekend, opdat Abraham zijn nageslacht zou gebieden dat het de weg van de Heer zou bewaren. Waarom? Om recht en gerechtigheid te doen. Genesis 18 vers 9. En Abraham, hij is de vader van alle gelovigen en zijn zegen, de gerechtigheid, is tot ons gekomen in Jezus Christus. Galaten 3 vers 14. En Jezus zegt, je bent zalig als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Want zij, mensen die dat doen, zullen verzadigd worden. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Jij wilt zo leven dat je doet wat God van je verwacht. En God verwacht van jou en van mij. En hij nodigt daartoe steeds weer uit. Heb mij lief boven alles en de naaste als jezelf. Dorst maar, honger maar naar het wetmatige, het harmonische, het goede, naar de levenssfeer van Gods koninkrijk dat bestaat in gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. In Gods koninkrijk ga je doen wat er van je verwacht wordt. Gerechtigheid, een prachtig begrip. Mooi als je dat verder leert kennen. Als je het recht onderhoudt en gerechtigheid doet. Het niet alleen maar kent, maar het doet. Want dan staat Gods heil gereed om te komen. En mijn gerechtigheid om te openbaren, staat er in Jesaja 56 vers 1. En je kunt alleen gerechtigheid doen, in gerechtigheid leven, als je een rechtvaardige bent. En ik vind het zo mooi. In het Oude Testament was het denk ik veel moeilijker dan nu om gerechtigheid te doen. Want toen moest je houden aan alles wat in de wet stond. Dat was dus van buiten. Doe dit en gij zult. Dan moest je het als het ware allemaal zelf doen. Maar wij leven in een andere tijd. En misschien heb je het al gemerkt in je leven. En anders ga je het de komende tijd verder ontdekken in je leven. Dat jij als kind van God mag juichen en je verheugen in de Heer, je God. Want hij heeft je, de leraar, ter gerechtigheid gegeven. Ja, regenstromen laat hij voor je nederdalen. Vroege en late regen, zoals voorheen. In het Oude Testament, van buiten af opgelegd. In de tijd waarin wij leven, mensen gedoopt, vervuld in Heilige Geest. Wij hebben de leraar ter gerechtigheid in ons. Jezus die in Heilige Geest ons de weg wijst. Laat zien wat gerechtigheid is. En die ons ook helpt om gerechtigheid te doen. Ik vind dat prachtig. Om zo te mogen leven. En zo ook gerechtigheid baan te zien breken in eigen leven. En in het leven met elkaar binnen de gemeente. Een leven voor ons zoals God het van oorsprong bedoeld heeft. In heiligheid, in reinheid, met een gezindheid als die van Jezus. Als je dus ontzag hebt voor de naam van God, dan gaat de zon stralend op. De zon die gerechtigheid brengt. En genezing in haar vleugels draagt. Genezing draagt in haar vleugels. Dat beeld lijkt misschien een beetje vreemd, maar het is waarschijnlijk ontleend aan de gevleugelde zonneschijf die voorkwam in de dagen van Malachi in het wapen van Perzië. Weet je wel, landen hebben vaak een wapen en Perzië had dus blijkbaar een gevleugelde zonneschijf. En daar kwam dat beeld vandaan, denk ik. Maar de werkelijkheid is dat alles zal herstellen. Genezen door middel van Jezus in en door de gemeente. In eigen leven, in de gemeente, in onderlinge verhoudingen en in de totale schepping. En waarvan zal dan dat herstel plaatsvinden? Nou, dat is niet zo moeilijk. Van alle ongerechtigheid, van alles wat is ontstaan vanuit beïnvloeding van boze geesten. Herstel in eigen leven, daar begint het mee. Dat begint al bij je bekering, bij het kiezen voor God en Jezus. Dan verdwijnt de doodsmacht. Kom je daar los van? Ga je over vanuit de dood in het leven? En begint de zon op te komen in je leven? Je proeft wat van de warmte van God, van zijn liefde, van zijn ontferming over jou. Je gaat er deel van uitmaken. De dag gaat baan breken die uit zal lopen op de volle dag. Je verstand wordt verlicht, omdat Jezus je woorden Gods aanreikt en duidelijk maakt door middel van Heilige Geest. Zodat je ze begrijpt en ernaar gaat leven. En dat verandert je in innerlijk, zodat je ook een en al gewillig wordt om in te gaan op woorden van God. Je gaat anders denken en voelen, zien en horen en reageren. Het brengt Gods koninkrijk nabij voor je. Jezus voert je daar verder in, waar je hem volgt. Het koninkrijk wat bestaat in vrede en blijdschap en gerechtigheid. Die innerlijke blijdschap die ook de uiterlijke genezing van je natuurlijk lichaam bevordert. Herstel dat zo mag doorwerken, dat als gevolg van een normale goddelijk ontwikkelingsproces de vruchten van Gods geest in je groeien. Je wordt innerlijk zoals Jezus is, doordrenkt van Gods wegschenkende liefde, die heel je handelen omgeeft, doordrenkt en bepaalt. Zie je het al voor je? Zie je de zon verder opkomen in je leven? Geniet je van de warmte, van het licht van God, van zijn liefde, en staat hij centraal in je leven? Maar ook herstel van onderlinge verhoudingen tussen mensen. Jezus werkt aan gemeentevorming. Dat staat nu centraal in zijn taak. Hij vormt de gemeente zonder vlek of rimpel, zodat zij heilig is en onbesmet. En ieder van ons mag daar samen met Jezus aan werken in eigen leven. En je krijgt daar ook steeds voldoende voor aangereikt in onze diensten. Heilig en rein worden, elk lid van de gemeente persoonlijk. Maar ook met elkaar, in het omgaan met elkaar. Heilig en rein met elkaar omgaan. De ander uitnemender achter dan jezelf. De ander liefhebben als jezelf. Geloof blijven houden in de ander. Ook als je het soms haast niet ziet. Hou die ander hoog en blijf in de mogelijkheden van God en Jezus geloven in het leven van de ander. Sluit aan bij het goede in de ander en veroordeel de ander niet. Heb de ander lief. Wees barmhartig voor de ander. Wees genadig voor de ander. Mooi als mensen zo verder gaan optrekken met elkaar. Genezing, herstel in eigen leven, in de gemeente, in onderlinge verhoudingen, maar ook in de schepping als totaliteit. Herstel van de onbezielde schepping, van de aarde. De ontregeling van de zeer goede scheiding van licht en duisternis, die zal weer teniet gedaan worden. De aarde komt weer terug in haar normale stand ten opzichte van haar baan om de zon. Wanneer zal dat gebeuren? Nou, dat kun je halen uit Hebreeën 12, vers 26. Daar staat, de aarde zal nog eenmaal beven en met de aarde ook de hemel. Dan is er dus veel aan de hand. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die haalt Haggai 2, vers 7 aan, waar staat dat het huis, de tempel, de gemeente, gevuld wordt met heerlijkheid. En dat de toekomstige heerlijkheid van dit huis groter zal zijn dan van het vorige huis. Het gaat dan over de verheerlijkte gemeente. Over de tempel Gods die open gaat in de hemel. Dan komt de aarde weer recht te staan. En ik geloof dat dan ook de oorspronkelijke dampkring weer ontstaat. Dat de waterhuishouding heel anders zal zijn dan zoals hij vandaag de dag is. Veel van het water op aarde zal verdampen en opgenomen worden in de dampkring. En daardoor ontstaat er ook een andere verhouding tussen land en water op aarde. Er zal veel meer plek zijn die door mensen bewoond kan worden. Er komt ook weer een aangenaam constant klimaat. 12 uur licht, 12 uur duister, geen seizoenen meer. Een situatie als in het paradijs. Een paradijselijke situatie. En in dat paradijs, daar waren maar 2 mensen. Maar als de aarde weer recht staat, dan zijn er veel mensen. Dan is er een verheerlijkte gemeente. Mensen met een verheerlijkt lichaam ook. Wat een perspectief. Ook herstel van de levende schepping. Ook van de fauna. Alle ongerechtigheid uit het dierenrijk, het zal er niet meer zijn. Geen muggen meer die als ze mensen prikken ze ziek maken. Allemaal voorbij. Geen ebola meer. En kun je het een beetje voorstellen? De wolf ligt naast het lam. En de panter, die gaat gewoon naast een bokje liggen. Kalf en leeuw, ze lopen in dezelfde weide. En een kind, die gaat gewoon met ze om. Die hoedt ze. Een koe en een beer, ze eten gewoon gezamenlijk. Ze grazen samen. En een jongen, ze liggen bij elkaar. Een leeuw en een rund eten beide stro. Geen vlees meer. Die leeuw, geen vleeseter meer. Ze eten beide stro. En bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Moet je nu doen in die gebroken situatie. Dan, als alles hersteld en geheeld is, dan is dat heel gewoon. Lees het maar in Jesaja 11, vers 6, 7 en 8. Herstel van de fauna, maar ook herstel van de flora. Een paradijselijke situatie. Geen doorns en distelen meer. Het land zal eenvoudig te bewerken zijn. Bomen die elke maand hun vrucht geven. Dat is nog een smullen. Elke maand, dus altijd denk ik dan maar. Altijd zijn er vruchten. Genoeg voor de mens om van te eten. En dan sluit ik hiermee af. Met dat perspectief. En ik roep jullie op. Heb ontzag voor de naam van de Heer. En dan de belofte voor de komende tijd. De zon, God, zal stralend opgaan in je leven. De zon die gerechtigheid brengt in jou, in de gemeente. en die genezing draagt in haar vleugels voor jou, voor de gemeente, voor heel de schepping. Amen.